ieder bedrijf wat op lange termijn heel veel waarde heeft gecreëerd, die is in staat gebleken om iedere keer mee te gaan met die disrupties, iedere keer mee te bewegen en dat wel goed te doen.
Ja, beste beleggers, het is weer donderdag 4 juni, de SaaS-pacalypse. Spreek het goed uit, Loegen?
Zeker.
SaaS-pacalypse. De softwareaandelen hebben een zwaar jaar op de beurs door angst bij beleggers dat AI hun bedrijfsmodel onderuit haalt. Maar deze aandelen zitten nu weer in de lift. Dus wat moeten we er nou mee? Dat en meer, hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginsven. Ik zit hier met Loeg Schilder en Karel Merks. Hallo heren.
Goedemorgen.
Hallo.
Hallo. Hoe was jullie afgelopen week? Wat is jullie opgevallen? Loeg?
Nou, als ik mag beginnen. Het ging de afgelopen week, waren er enorme uitslagen. Er waren diverse bedrijven in de IT-hoek die met cijfers kwamen. En eigenlijk in alle gevallen grote uitslagen. De eerste die kwam was Snowflake. Snowflake is een softwarebedrijf die die met databases bezig is. En die hadden 60% meer winst dan vorig jaar. En dat aandeel ging ook fors omhoog. Ruim 30%. Nou, de dag later kwam Salesforce. En Salesforce ligt ook al een tijdje lastig. Daar gaan we het zo in het hoofdonderwerp over hebben. Ze had stabiele cijfers. Had redelijk goed, iets beter dan verwacht. Verhoogde de outlook. Maar belegger, op de eerste dag ging de koers toch een beetje omlaag. En toen was het bericht omdat de kosten van AI best wel toenemen bij Salesforce. Dus dat was dan het negatieve puntje uit de cijfers. Maar daarna ging de koers 2 dagen op rij behoorlijk hard omhoog. Daarna kwam Dell, servermaker, met 79% meer winst. Nou, voor volgend jaar wordt er nog eens een keer 20% bij verwacht. Enorme cijfers. Koers ging voor beurs geloof ik 40% omhoog. Dus dat was ook een forse beweging.
Hoeveel staan die nu hier in 2026, Dell? Hoog, hè?
Ik denk rond de 300%.
Ja,
of toch met huiskamervragen bezig zijn. Maar denk dat het vermogen nu geworden is van meneer Dell.
Dat weet ik.
Ruim 200 miljard. Ja, hij is de top 10 rijkste mensen ter wereld binnengestroomd door de koersstijgingen.
Ja. Nou, toen kwam Palo Alto. Ze heeft nog een tijdje in de duurzaam portefeuille gezeten. Die cijfers vielen licht tegen. Palo Alto had wel een hoge omzetgroei, maar de winst per aandeel valt een beetje tegen. Ze doen hier en daar wat overnames en dat moeten ze natuurlijk afschrijven. Dus dat gaat ten koste van de earnings per share. Gisteravond denk ik voorlopig het klapstuk Broadcom en CrowdStrike. We beginnen met CrowdStrike, die is iets minder belangrijk. Ook een cybersecurity bedrijf viel ook tegen. Staat voor beurs min 10%. En Broadcom, ook hoge groei, maar beleggers waren toch een beetje teleurgesteld dat de verwachting niet wordt verhoogd. En de koers ging op dit moment omlaag. In de tussentijd kreeg Marvel nog een aanbeveling van Jensen Huang, de bestuursvoorzitter van Nvidia, dat het volgende billion dollar company is. Nou, hij staat volgens mij nu beneden 200 miljard, dus dan zit er nog ruimte genoeg. En die koers die vloog ook 30% omhoog. Ja, dus het gaat hard. Als er cijfers zijn, de index zelf had zijn 10e dag op rij positief, of zijn 9e dag op rij positief, de S&P. Maar ja, dat waren over het algemeen kleine bewegingjes, maar onderliggend zitten er gewoon hele grote bewegingen. Ja, en de vraag is natuurlijk, waar gaat het eindigen? Dus waar gaat het heen?
Het is heel volatiel en Broadcom gaat natuurlijk nu voor beurs, na beurs, ruim 10% eraf. En als je dan kijkt van wat de schade is, we zijn gewoon terug naar 3 handelsdagen geleden. Ja. Waar die koers echt ontploft is. Op een gegeven moment ging het door de 2000 miljard aan beurswaarde heen. En in 2 dagen ging het naar 2300 miljard. Dat gaat nu weer ruim 10% af. Dus als je naar die grafiek kijkt, je ziet die daling die straks gaat komen vanmiddag donderdag 4 juni. Die zie je waarschijnlijk niet eens, omdat de grafiek zo aan het stijgen is.
Ja, en bijvoorbeeld een Micron ging natuurlijk ook door de 1000 miljard. Dus het zijn enorme bewegingen. Het gaat maar door omhoog. De vraag is...
Zoals altijd.
Inderdaad, waar gaat dat heen? Maar het was wel opvallend en het houdt je wel bezig. Kijk, als zo'n aandeel dan 300 miljard meer waard wordt, ja, dat houdt je natuurlijk wel bezig als je in deze markt zit.
Ja.
Voor het blad heb ik wat geschreven over Atea. Dat is een Noors IT-bedrijf, met name in de Baltische Staten en Scandinavische landen actief. En dat, dat nadert zijn all-time high. Dus het is wel leuk om ook even bij stil te staan.
Ja, laat ik beginnen bij het einde. Niks voor het blad geschreven, want ik kom terug van een 2-weekse vakantie. Maar wat me afgelopen week is opgevallen, is vooral de aandelenkoers van Valero. Dat is een van de grootste raffinaderijenbedrijven op de wereld. Ze maken van ruwe olie, maken zij diesel. En dat doen ze dan aan de Golf van Mexico. Dat is ideaal gepositioneerd, omdat de rest van de wereld heeft een tekort aan diesel door dus zo goed als sluiting van de straat van Hormuz. Dus die tankers gaan nu allemaal naar Amerika toe, halen die diesel op en brengen het naar de rest van de wereld. Dus die aandelenkoers blijft maar oplopen. Je ziet niet alleen de dieselprijzen voor december 26 stijgen, maar ook nu al december 27. Dus ik bedoel, in de dieselmarkt wordt rekening gehouden dat het echt vele kwartalen gaat duren. Dat is op zich ook wel logisch, want elke maand dalen de wereldwijde olievoorraden. De oorlog duurt met 280 miljoen vaten. Nou ja, voor de oorlog had je een overschot van 1 miljoen vaten olie per dag. Dus als we heel snel rekenen, betekent dat elke maand dat de oorlog duurt, duurt het 9 maanden voordat het herstel is afgerond. We zijn nu al ruim 2 jaar. Nou ja, als de oorlog vandaag stopt, zijn we ruim bijna 2,5 jaar bezig met de problemen oplossen. Dus ik blijf wel even belegd in Valero.
Mm-hmm.
Er zijn aandelen waar ik niet in belegd blijf, waar ik dus geen vertrouwen in heb. En dat is afgelopen week Zuid-Korea. Die ETF had ik, is met 250% opgelopen in een jaar. Heb ik ook nog nooit meegemaakt. Dus een paar weken geleden ging Micron eruit. En nu ging mijn ETF met aandelen uit Zuid-Korea ook uit de portefeuille.
Waarom? Hij gaat te hard.
Het gaat te hard.
Ja.
Het gaat gewoon veel en veel te hard. Weet je, een jaar geleden kende niemand Samsung, SK Hynix en Micron. Nu kent iedereen het. Dus ik bedoel, een jaar geleden kon ik die case maken dat beleggers het misten. Nu kan je die case niet meer maken. Volgens mij zijn er ook meer risico's met AI dan gedacht. Maar daar gaan we zo met Doegen nog even uitgebreid over hebben. En daarnaast maken we ons warm voor de SpaceX IPO. Dus
maar wacht heel even, Karel.
Mag ook over Zuid-Korea?
Heel even terug op Zuid-Korea en je aandelen. Dat. Waarom is het dan de keuze om te zeggen, ik ga ze verkopen in plaats van ik hou ze gewoon vast? Wat eigenlijk normaal is wat je doet?
Nou ja, je houdt ze natuurlijk altijd vast.
Ja.
Omdat ik dacht van, ik vind het gewoon mooi, een rendement van 250% in een jaar. Weet je. En met Micron een paar weken geleden 700% in een jaar vond ik ook mooi. En ik denk dat Micron, maar ook Zuid-Korea niet meer zo goedkoop zijn als eerder gedacht. Kijk, en op het moment dat niemand iets ziet, dan kan je dus gewoon een hele trend kan je bespelen door dat denken van, hey, je kan iedereen overtuigen. Weet je, als iedereen overtuigd is, dan is er niemand meer om te overtuigen.
Tuigen.
Het is eruit.
Ja, en wat een mogelijkheid zou kunnen zijn, hè? Ik weet het. Het is natuurlijk heel lastig om precies te zeggen hoe het gaat. Maar dus er is die Karel had het over Micron. Dat hangt denk ik ook samen met SK Hynix en Samsung. Dat zijn de twee grootste bedrijven van Zuid-Korea. Die waren al zwaar in de index. Maar volgens mij op dit moment is het meer dan 40%. En door die enorme stijging is Zuid-Korea... zijn de aandelen van Zuid-Korea inmiddels ook meer waard dan alle aandelen in Engeland, in Duitsland en dergelijke. Dus die waardering die is zo omhoog gegaan. Hetzelfde geldt voor TSMC Taiwan. Dat enkele bedrijven tillen eigenlijk die hele index omhoog.
Juist.
In de rangorde. En de vraag is op enig moment van, ja, hoe lang gaat dit nog door? Waarbij ook misschien voor een deel de inflow uit de ETF's. Dus er is een DRAM ETF, een geheugenchip ETF met 7 aandelen, waarvan 73% geloof ik van dat vermogen in die 3 aandelen gaat. Ja, daar is even snel 10 miljard opgehaald in tijd van 2 maanden. De 2 keer leveraged SK Hynix ETF is de grootste leveraged ETF met 10 miljard vermogen. Op het moment dat daar 10 miljard vermogen in zit, moeten er dus voor 20 miljard SK Hynix gekocht worden. Stel nu dat SK Hynix verdubbelt, nou dan is de waarde van de ETF 20 miljard geworden. Maar dan moet je dus 40 miljard in SK Hynix. Dus een stijging van dat aandeel zorgt ervoor dat die leveraged ETF's aandelen moeten gaan bijkopen. Wat de stijging weer verder versterkt. En op enig moment kun je daar ook een terugvalletje
en ik denk dat die terugval komt omdat die HBM-chips die drie partijen maken, zijn de moeilijkste chips om te maken op de wereld. Op het moment dat wij 100 van die chips maken, dan is er een kans dat 50 van die chips mislukken. Dus ze hebben een yield van iets boven de 50%. Ik bedoel, die drie partijen hebben duizenden en duizenden ingenieurs werken om het rendement omhoog te krijgen. Wat normaal lukt gewoon 90% van de chipbakken lukt. Ja, stel dat ze gewoon 10-20 procentpunt boven die 50% scoren, nieuwe fabrieken worden geopend, dan kan je wel eens overcapaciteit krijgen. Ja, op het moment dat je gewoon één chipje te veel hebt, dan zakt de prijs al door de bodem. En als je één chipje tekort hebt, gaat de prijs door het dak. Dus het is echt enorm cyclisch. En wat heel hard omhoog gaat, wat cyclisch is, gaat ook heel hard naar beneden op het moment dat de trend keert. En omdat de helft van de chips mislukken, is dat gewoon een technisch probleem. En ik geloof echt in de mensheid dat het probleem gaat worden opgelost. Of het naar 60% of 70% gaat. Denk je dat het tegelijkertijd valt en mensen trekken zich terug uit die leverage ETF's. Want ik geloof een paar jaar geleden was Tesla de grootste. Het zorgt echt voor zulke enorme bewegingen. En beleggers hebben ook niet door hoe risicovol het is. Want op het moment dat je de helft van een aandeel verliest, dan ben je klaar. Dan kan je niet meer herstellen, weet je. En al die bedrijven, Micron, SK Hynix en Samsung, zijn wel eens gehalveerd. Dan gaat het echt heel hard met een leverage ETF. Dan kan je ook niet meer herstellen.
Nee, precies.
Dus een accident waiting to happen.
Okidoki. En SpaceX, zei je?
Ja, klopt. Waarschijnlijk 11, 12 juni naar de beurs.
Ja.
Gaan er van tevoren ook grote aandacht geven in de beleggersbelangen. Eerst online, zodat het zeker weten voor de beursgang gepubliceerd gaat worden. En daarmee neem ik mijn 6 favoriete aandelen mee uit de ruimte-economie, die ik geloof in januari of februari dit jaar gepubliceerd heb.
Ja, top. Dus we gaan er deze de komende, wat is het, 10 dagen?
Ja,
twee
iets
weken.
Minder. Dus ik bedoel, ik maak eerst even mijn huidige omslagverhaal af wat ik met Menno doe over beleggen in uranium en daarna meteen door naar de SpaceX.
Ja, dus vandaag is het 4 juni als we dit opnemen. Nou, volgens mij, ik hoor Karel zeggen 11, 12 juni. Dus dat is uiterlijk volgende week vrijdag dat dat dan naar de beurs komt. Dus het komt heel dichtbij.
Voor kennis.
We gaan door naar het hoofdonderwerp. De paniek die softwareaandelen in het eerste kwartaal van 2026 in zijn greep hield, die lijkt alweer verleden tijd. Klopt dat, Loegen?
Nou, nog niet helemaal. Je gaf in de aankondiging had je het over de SaaS-pocalypse. Softwareaandelen zijn jarenlang waren dat geweldig interessante bedrijven. Ze zijn super schaalbaar. Ze hebben over het algemeen niet zoveel kapitaal nodig. Dus ze hebben over het algemeen niet hoge schulden. Dus dat ging heel goed. Steeds meer software. Het ging steeds meer naar de cloud via SaaS. Stabiele abonnementsmodellen. Kleine investering voor de klant. Langdurige inkomsten. Dus dat eigenlijk perfecte beleggingen. Totdat AI in hoge mate opkwam en je met AI heel gemakkelijk software kunt programmeren. Ja, en dan is de vraag, komt er nu niet heel veel concurrerende software waardoor die abonnementen uiteindelijk niet die lange levensduur hebben zoals ze nu hebben? Dat de marges omlaag moeten en wat betekent dat dan? En eigenlijk het mooiste voorbeeld, denk ik, is Wolters Kluwer. Wolters Kluwer was natuurlijk vroeger een uitgever, werd een databedrijf en dat databedrijf had die stabiele inkomsten. En elk jaar groeide het zo'n tussen de 5% en 10%. En beleggers vonden die stabiele groei vonden ze geweldig. En stap voor stap werd ook de waardering van Wolters Kluwer hoger. En op een gegeven moment werden natuurlijk ook wel vragen gesteld van, is deze waardering nog wel reëel? Maar zeiden we toen, straks als AI er is, dan kunnen die mensen die data van Wolters Kluwer, die klanten, die kunnen er nog efficiënter mee omgaan. Die kunnen er nog meer waardevolle informatie uithalen. Dus Wolters Kluwer stond half februari 25 op een koers van 180. Nou, dat was echt wel hoog. Vervolgens kwam de klad erin. Tegenvallende cijfers, denk ik, in eerste instantie. Daarna de handelstarieven van Trump, die de koers onder druk zetten. En toen AI. En uiteindelijk is Wolterschuur gezakt naar 55. Waarom? Ja, cloud komt af en toe met een... kan Wolterschuur wel voldoende innoveren? Ze gebruiken die AI wel zelf. Maar ja, wil je zo'n dure abonnement betalen, terwijl je ook via Claude of via Harvey of via andere tools dat goedkoper kunt doen? En het dieptepunt is even 55 geweest na de cijfers, terwijl die cijfers helemaal niet zo slecht waren. En dan zie je wel, in zo'n positieve trend werden die cijfers dan positief uitgelegd. In zo'n neerwaartse trend zie je dat die cijfers dan toch het negatieve puntje eruit gehaald wordt. Nou, inmiddels is Wolterschuur wel weer een beetje hersteld, maar het is nog fragiel. De vraag is nu, tenminste de vraag die ik mezelf stel is, is het nou belangrijker dat een Claude Legal add-in of een plugin, dat die de groei gaat winnen, of dat hele ecosysteem van Wolterschuur met de data, met de betrouwbaarheid, met de ervaringen, met de bestaande klanten? En die hebben gisteren ook een aankondiging gedaan dat ze nog nadrukkelijker OpenAI-modellen in hun software gaan toepassen. Dus ja, gaan zij dat niet gewoon ook ownen? En gaan ze toch die groei gewoon op peil kunnen blijven houden? En dat weet natuurlijk niemand, maar dat is wel de vraag die je nu moet stellen. En dan is het natuurlijk interessanter om Wolterschuur op 60 te kopen dan op 180, anderhalf jaar geleden. Maar en dit verhaal van Wolterschuur, dat zie je eigenlijk in de hele breedte. Er is een mandje, dat is de IGV noemen we dat. Dat is een software ETF met 130 verschillende softwarebedrijven in Amerika. En die stond half oktober nog op zijn hoogtepunt. Want cybersecurity ging nog een tijdje door. Microsoft ging nog een tijdje door. Dus waar Wolterschuur eigenlijk al in februari omlaag ging, ging die IGV nog een tijdje omhoog. Maar ja, die ging vervolgens ook behoorlijk hard omlaag. Tot begin april. Toen werd de voorlopige bodem neergezet. En sinds die bodem was hij dan weer 40% gestegen. En ik moet er wel bij zeggen. Dus ja, de meeste van die software aandelen zijn beter gegaan. Maar het werd ook wel weer gedreven door cybersecurity. Dus de Palo Alto's, dus CrowdStrike's en dergelijke. Ja, die hadden in eerste instantie het zwaar. Want Mythos, dat is het laatste cloudmodel, die kon heel veel kwetsbaarheden in software opsporen en ook oplossen. En dan zou je, ja, wat is dan nog de toegevoegde waarde van de Palo Alto's en de CrowdStrike's als er zoveel kwetsbaarheden in zitten die zo'n model van cloud wel kan opsporen? Nou, inmiddels hebben we natuurlijk ook, we zien om ons heen dat er af en toe hacks zijn. Vandaag volgens mij weer een hack in de krant van een grote organisatie in Nederland. Dus die software of die cybersecurity, die is toch weer heel snel opgekomen. Mm. Dus de Palo Alto ging volgens mij van 140 naar 300 tot de cijfers. Dus dat is 100% gegroeid en dat trok wel die IGV omhoog.
Yeah.
Ja, en nu afgelopen twee dagen CrowdStrike en Palo Alto toch een beetje tegenvallende cijfers. Dus die zullen wel weer wat onder druk komen de aankomende periode. En software, je hebt dus cybersecurity. Je hebt de Microsofts van deze wereld. Je hebt de AI softwarebedrijven. Dus bijvoorbeeld Snowflake noemde ik al net even bij de cijfers. Maar je hebt ook MongoDB, Datadog, Dynatrace. Dat zijn echt van die softwarebedrijven die in die AI-hoek zitten.
Yeah.
Nou, die zijn ook hartstikke duur.
Yeah.
Je hebt de vertical market software. Dus dat is met name in een sector waar dat op geconstateerd is. Bijvoorbeeld Wolterschuur is denk ik meer zo'n sector software. En je hebt zeg maar de Salesforce's die eigenlijk voor alle sectoren, de SAP's, die voor alle sectoren gewoon een softwareplatform hebben. En ja, die hebben allemaal hun eigen dynamiek en worden allemaal op een andere manier door de AI. Is daar een uitdaging.
Maar en heel even samenvattend, want je zegt dus, oké, cybersecurity heeft een duidelijke oorzaak waardoor het weer wat opgeveerd is, maar breder al die softwareaandelen die
ja, die gaan dan, hè, dus
die als, gaan mee. Dus
die zijn wel meegegaan, maar niet in dezelfde mate als die cybersecurity. Nee. En nou, nu cybersecurity weer een beetje onder druk komt, hoe ik er naar kijk. Als je het even heel plat slaat, even de brede lijn en daarna ieder bedrijf heeft zijn eigen dynamiek. Dus maar hoe ik er naar kijk, als wij met z'n allen honderden miljarden en misschien wel duizenden miljarden in AI gaan investeren, ja, dan gaat AI natuurlijk een enorme impact hebben. Dus die hyperscalers investeren duizenden miljarden in AI. AI gaat een enorme impact hebben. Nou, waar verwachten we nou dat AI de grootste impact gaat hebben? Op het vlak van software. Dus AI omhoog, software omlaag. Even heel kort door de bocht.
Mm-hmm, mm-hmm.
Vervolgens zie je dan binnen die softwarehoek dat er bepaalde segmenten zijn die het wel goed doen. Dus bijvoorbeeld cybersecurity. En andere segmenten nog niet. Nou, nu, Karel die had het straks over Micron die hij verkocht heeft. Broadcom, die ligt wat lastiger zo na beurs. Dus op het moment dat AI ietsje onder druk komt, dan zie je dat software opveert. En andersom. In april zag je dat en AI het goed deed, die chips deden het allemaal nog goed, en die software begon het eigenlijk ook al weer wat beter te doen. En ja, maar sommige van die softwarebedrijven die zijn zo laag gewaardeerd geworden. Dus bijvoorbeeld een Salesforce. Ja, dat staat op de helft van de koerswinstverhouding, of lager op de helft van de koerswinstverhouding dan het jarenlang gestaan heeft. Terwijl ze nog steeds 12-13% winstgroei verwachten. Hetzelfde geldt voor een Adobe, wat we dan in de duurzame portefeuille hebben. Hetzelfde, maar bijvoorbeeld een TeamViewer, wat in de duurzame portefeuille, dat stond op 4,5 keer de winst. Is ook dieptepunt 4,23 afgelopen periode. Ja, stond gisteren even €6,60. Nou, wel weer iets teruggezakt. En zo zijn er dus nog een heleboel van die bedrijven die zo hard afgestraft zijn.
Mm.
En die dus ook snel kunnen herstellen. Nog op het moment dat we toch het idee krijgen van nou, misschien kunnen zij wel profiteren van AI. Want als je kijkt naar eerdere disrupties, dan weten we, Netflix die heeft natuurlijk die video die videobandenverhuurders uit de markt gedrukt.
Blockbuster.
Spotify, die heeft ook een heleboel gedisrupteerd. Amazon, mm-hmm. de boekwinkels, mm. Barnes & Noble, de digitale camera met Kodak, Apple met BlackBerry. Nou, zo heb je natuurlijk heel veel verhalen waar disruptie zorgde voor het einde van een bedrijf. En in al die gevallen, ja, deed dat bedrijf evengoed nog best een tijdje mee. De omzet bleef nog op peil, de winst bleef nog op peil en toch zakte die koers al. Dus dat is wel dat moet je wel serieus nemen. Maar aan de andere kant heb je ook natuurlijk heel veel bedrijven die met disruptie geconfronteerd werden, die vervolgens die disruptie omarmd hebben en het gewoon goed gedaan hebben. Dus Microsoft.
Die zei letterlijk van het internet is tijdelijk, we gaan er helemaal niks mee doen.
Ja, en daarna mobiel. Ja. Maar bijvoorbeeld IBM miste in eerste instantie de PC-markt en was toch in de jaren 80 de winnaar. Walmart. We dachten allemaal dat die online boodschappen leading gaat worden. En Walmart is toch 1,000 miljard waard vandaag. Ahold in Nederland heeft het heel goed gedaan. Dus er zijn ook best wel heel veel voorbeelden waar eigenlijk ieder bedrijf wat op lange termijn heel veel waarde heeft gecreëerd, die is in staat gebleken om iedere keer mee te gaan met die disrupties, iedere keer mee te bewegen en dat wel goed te doen. En bij de software markt gaan er natuurlijk ook winnaars zijn die dat op de juiste manier toepassen, die de bestaande klanten hebben, die de bestaande klanten binnenboord kunnen houden, die de sectorspecifieke kennis hebben. En ik denk dat als je dus goed kijkt naar welke bedrijven nou of hoe bedrijven daarmee omgaan, die cijfers in de gaten houdt. Er is een interessant artikel van Sparkline, kunnen we wel even in de show notes zetten. Maar daar zie je dus ook dat als een bedrijf veel patenten heeft, dat is een indicatie voor de innovatie. En dan is er ook een grotere kans dat ze dus mee kunnen in die disruptie. En ik denk dat er dan dus hele mooie kansen liggen vandaag.
Wat zijn nog meer signalen dan?
Help me even. Patenten in de software sector, waar praten we dan?
Nou, patenten in het algemeen.
Oh,
dus
oké.
Bijvoorbeeld, wij hebben in de duurzame portefeuille Gentex. Die heeft een hele rits
dat is helemaal duidelijk.
Patenten.
Maar ik zat dan bij die softwarehoek met mijn hoofd te denken van ik ken heel weinig softwarebedrijven die echt met patenten werken.
Volgens mij zijn er wel, volgens mij heeft Meta wel diverse patenten, Microsoft wel. Dus er zijn wel, ook bijvoorbeeld in de chipontwikkeling heb je, ASML heeft een hele rits met patenten. Ja. Dus er zijn natuurlijk wel diverse patenten, ook in die hoek. Ja. En ik weet niet zeker of iedereen kan checken hoeveel patenten er zijn. Hè? Want niet iedereen openbaart dat. Maar je kunt in ieder geval wel kijken van, is dit bedrijf nou innovatief? Heeft het een historie van voorlopen op de trend of achterlopen op de trend? Mm-hmm. Wat is het R&D-budget? Dus daar kun je wel indicaties uithalen. Ja, en waar we het natuurlijk eerder al over hadden, het feit dat er leverage in het systeem zit, het feit dat die koersen zo hard gegaan zijn, ja, zorgt er waarschijnlijk wel voor dat de volatiliteit voorlopig nog hoog blijft. En dat dus ook segmenten en dat we ook wel een aantal keer van zullen switchen naar de volgende holy grail.
Mm-hmm.
Dus een paar jaar geleden was het Bitcoin. Die ging op een gegeven moment gedeeld door 2. Vannacht was er ook een behoorlijke tik in de Bitcoinprijs intraday. En ik denk dat dat te maken heeft met die geleveraged producten. Dat die dan uitgestopt worden. Toen gingen we met z'n allen naar de edelmetalen. Is een boom geweest. Met die zilverprijs. Weet je, ik weet dat jij natuurlijk een fanatieke...
Zeker. En ik bedoel, kijk, als je naar een jaar geleden kijkt, dus 12 maanden, het beste wat je had kunnen doen is zilver kopen.
Zeker.
Want ik bedoel, een jaar geleden was het nog van 35,
maar,
hè?
Absoluut. Maar die eerste 100% of die eerste stijging is te verklaren. Op een gegeven moment, als het keer 5 gaat, dan is het gewoon...
Ik ben dus wel heel erg bijzonder, vind ik, dat gewoon die teruggang in zilver en goud, dat het zo, dus aanhalingstekens, zwak is, dat je niet eens het 200-daags... gemiddelde bereik. Dus die boelmarkt is zo sterk dat we niet naar de 200 MA willen.
Nee, dus ik bedoel, eens. Maar als er 40% afgaat, dat is natuurlijk wel gewoon een serieus percentage.
Oh ja.
En overigens gaat me niet om, maar je ziet gewoon dat een deel van de markt die speculatief is, die zat in de crypto's, hebben zich op zilver gestort, die hebben zich op het OpenAI-kamp gestort met Oracle toen.
Ja, de enige reden waarom ik er even op reageer, van ik bedoel, zilver wordt natuurlijk heel veel gebruikt in zonnepanelen en in duurzame energie. En niet de wereld geleidt beter dan zilver. En de markt zit al 5 jaar in een tekort en dat wordt gefinancierd door aflopende voorraden op de beurs. Dus dat vergelijken met Bitcoin, wat nog steeds... niets is.
Nee, maar ik ben het eens met je analyse. Of ik was het eens met je analyse dat zilver toen in eerste instantie ondergewaardeerd was. Wat ik eigenlijk jammer vind, is dat op een gegeven moment als die speculatie het overneemt en die koers die gaat tientallen procent omhoog, maar ook weer tientallen procent omlaag. Ja, dat schrikt ook een groep beleggers af die dat als een stabiele belegging ziet. En dat is zonde. Aan de ene kant, aan de andere kant is het ook vooral voor de beleggers die denken, oh, daar moet ik ook in. En die stappen richting het hoogtepunt, stappen ze erin. Ja, en die krijgen meteen die tik om hun oren. Ja, dat is helemaal zo.
Dus ook dus met die microns van Karel, weet je, jij verkoopt, maar UBS kwam met een nieuw koersdoel die 2 keer zo hoog ligt als de huidige koers. Dus waarom verkoop je? Ik zit er net in. Ja, kijk, wat jij zegt, van hoe hoger de koers, hoe meer speculatief geld het aantrekt en hoe meer nieuwe beleggers die nooit research hebben gedaan in die sector. Dus dat ben ik volledig met je eens. Ik reageer alleen over die Bitcoin.
Nee, natuurlijk. En toen gingen we naar het kamp van OpenAI met Oracle, met die datacenter build-out. Toen Larry Ellison even tijdelijk de tweede rijkste man van de wereld was. Ja. En vervolgens gingen we weer 50% af. Toen gingen we naar het Google-kamp.
Ja.
Toen gingen we naar de geheugenchips.
Eens.
En waar?
Afgelopen weken was het dus ruimtevaart. Want als je dan kijkt naar Redwire is verdubbeld, Planet Lab loopt hardop, Rocket Lab afgelopen jaar maal 3. Dus nu is het weer allemaal space wat de klok slaat.
En die grote bedragen, kijk dus Mike, als zo'n bedrijf naar 1000 miljard gaat en je haalt daar je geld uit en je stopt dat in een ruimtevaartbedrijfje van 10 miljard, ja, dan zet je natuurlijk daar enorm die koers in beweging. Datzelfde hebben we gezien met duurzame energie. Enphase, Versolar, BorgWarner, die schieten omhoog, omdat dat nu de volgende bottleneck is.
Ja.
Dus we gaan naar wat we percipiëren als volgende bottleneck. Daar stroomt heel veel geld heen. En Enphase stond, dat stond een paar weken geleden, daar heb ik de meeste vragen over gehad op het forum. Over van ja, komt dit wel goed met Enphase? En ik heb ook gewoon gezegd, ja, het is nu zo hard gezakt, ik hou het maar en we wachten het maar af. Maar volgens mij 2 weken geleden stond hij op 34 en gisteren op 72.
En nog steeds in de duurzame portefeuille?
Hij zit er nog in, maar ik wil me daar helemaal niet voor op de borst kloppen. Want het is gewoon echt puur geluk wat hier gebeurt. BorgWarner was dan wat logischer, omdat daar wat meer waarde in het bedrijf zat. Maar ook die stond april 25 op 25, nu op 78. En ja, die heb ik dan gisteren wat afgeroomd, omdat dat de grootste positie was geworden. En dan komt er weer 6% bij. Dus die timing vind ik ook enorm lastig.
Maar wat is dan heel even terug naar software-aandelen? Wat is dan het verband? Dat je zegt
het zou mij niet verbazen als er dus bepaalde segmenten in die softwaremarkt straks toch de wind meekrijgen, omdat we met z'n allen gaan inzien dat dat ecosysteem, die bestaande klanten, de brandspecifieke kennis, gecombineerd met een goede implementatie van AI, ja, dat de winnaars van de toekomst zijn. Mm. Hoop ik.
Kaal?
Ik hoop het ook.
Oh, een uur geleden zei je, ik heb zo'n mening hierover, over Loegen. Over het stuk van Loegen.
Buiten de uitzending doen? Nee, maar ik ben het met Loegen eens. Ik hoop het ook. Ik heb in deze podcast al zo vaak gezegd, Duolingo. Mm-hmm. Want ze gebruiken al jaren meer OpenAI dan dat wij het kunnen gebruiken. Wat ik bedoel, wij hebben leren kennen in november 22 en jaren daarvoor gebruikt. Dus hij al een corporate account en weten ze heel goed in de business te implementeren. Het management zegt dingen en de afgelopen kwartalen doen ze wat ze gezegd hebben. Ze halen elke bandbreedte qua cijfers. Dus ik ben het met Loegen wel eens dat het ecosysteem echt heel erg belangrijk is. En dat je daar ook echt wat aan hebt. Alleen het lastige van de beurs is dat je echt jaren en jaren dit kan roepen. En pas over vele jaren gelijk krijgt. Dus ik bedoel, weet je, we allemaal vanaf een jaartje of 97, 98. Begon Berkshire Hathaway, Coca-Cola, dat soort bedrijven begon echt dramatisch te presteren. Want ze hadden geen toekomst. Weet je, en uiteindelijk barst de internetzeebel in maart 2020. En de 5 jaar daarna schiet de S&P 500 helemaal niks op. Mm. Weet je, de Berkshires en de Coca-Cola van deze wereld stijgen met vele tientallen procenten. Dus ik bedoel, dat timingsvraagstuk, daar worstel ik ook mee. Weet je? Dus ik bedoel, ik heb mijn duootjes. Het was hartstikke leuk van 67 naar 5,41. Van 5,41 naar 84 was dat minder leuk. Weet je, nu staat het iets boven de 100. Weet je, en zolang de omzet groeit en het management voorspelt dingen die werkelijk gebeuren, heb ik er
vertrouwen
in. Alleen dat timingsinstrument is echt verschrikkelijk lastig. En daarom moet je ook een gediversifieerde beleggingsportefeuille hebben. Want Duolingo kan ook.
Je weet nooit wanneer het waar.
Ja, of het misschien helemaal naast zit. Dat ze dus toch gedisrupt worden. Dus ik bedoel, ik zou niet all in gaan op software aandelen gaan herstellen. Maar een onderdeel van de portefeuille, dat zeker.
Oké. Super jongens.
Maar dus de SaaSpocalypse, dat alle software wordt overgenomen door AI, zoals een deel van de markt nu gewaardeerd is, ja, dat verwacht ik niet.
Nee.
Dus ik verwacht dat die software en goed dat.
Het zal wel een paar weken spannend blijven. Want ik bedoel, je hebt nu SpaceX komt eraan, Anthropic komt eraan, OpenAI komt eraan. En vaak zie je wel dat beursgangen die succesvol zijn, wel weer nieuw elan in de markt kunnen brengen, weet je. En op het moment dat gewoon een van die drie echt mislukt, waarvan SpaceX misschien wel de belangrijkste is, omdat het de eerste is, ja, dan kan het sentiment echt schaden. Alleen er wordt ook alles gedaan om SpaceX een fantastisch succesverhaal te laten zijn. Dus in de zin van, er worden maar heel weinig aandelen worden er uitgegeven. Nou ja, heel weinig aandelen, veel vraag. De indexregels worden aangepast. Dus vroeger moest je een jaar wachten voordat je in een grote index kwam. Nu kan het al op de dag zelf. En andere indices zeggen, binnen een week kunnen we het alweer opnemen. Dan heb je die ETF's flows met een klein aandeel. Dus ik bedoel, alles wordt eraan gedaan om een groot succes te laten wezen. Nou, SpaceX succes en Anthropic. Dus wat dat betreft kan het misschien wel tot de herfst duren, of de software aandelen echt gaan herstellen. Dus je weet het niet, is dat denk ik het enige juiste antwoord.
Super jongens. In de volgende aflevering bespreken we samen met Karel Merckx de kansen die ontstaan door de versnelling van de energietransitie, aangejaagd door de verstoringen rond de straat van Hormuz. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren. Veel succes op de beurs en tot de volgende keer. Yeah.